Gemeente namens de kerkraad het volgende. Ik wil u allemaal namens de kerkraad ook een goed en een gezegend 2020 toewensen. En we krijgen daar ook de gelegenheid voor straks op de kerkzolder. Na deze dienst is daar gelegenheid om koffie te drinken. En als de kerkraad de dienst heeft afgesloten, zullen wij daar ook naartoe komen. Bij de inzameling van uw gaven is er tijdens deze dienst één rondgang en die is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we dit nieuwe jaar beginnen, gemeente, met het zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de legerschare God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 2, Psalm 84, vers 1 en 2. Ook vanmorgen doen we belijdenis van het geloof en we doen dat met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de artikelen 14 en 15. Daarna zingen we psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Het zal u gelezen worden uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. Eerst uit hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 11. En vervolgens uit hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 13. Dus we doen belijdenis van het geloof met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, artikel 14 en 15. We zingen psalm 130, vers 3. En we lezen Openbaring 1, vers 9 tot 11. En Openbaring 3, vers 7 tot 13.
Zoals het nu God behaagd heeft zijn werk van de genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, zo bewaart, onderhoudt en volbrengt hij het ook door het horen, lezen en overdenken ervan, en ook door vermaningen, dreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Artikel 15. Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen en van de zekerheid daarvan, die God tot eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen inprent, wordt weliswaar door het vlees niet begrepen en door de Satan gehaat, door de wereld bespot, door de onervarenen en huichelaars misbruikt en door dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een onwaardeerbare schat innig lief gehad en standvastig verdedigd. God, tegen wie geen plant stand houdt en geen enkel geweld iets vermag, zal er ook voor zorgen dat zij dat ook blijft doen. Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde van achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En, hetgeen gij ziet, schrijft dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. Dan verder bij hoofdstuk 3, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn woord niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge de Satans, degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren in de uren van de verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.
In deze eerste dienst van het jaar 2020 bedien ik u het woord van God uit het gelezen schriftgedeelte, namelijk Openbaringen 3 en daarvan het 8e vers. En daar luidt Gods woord als volgt: ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want ge hebt kleine kracht en ge hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Tot zover de tekst. Laten we de Heere eerst bidden om een gezegende dienst en om het licht en de leiding van zijn geest. Almachtige drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent de getrouwe. U geeft ons de gelegenheid om ook weer hier te zijn. U heeft ons wakker doen worden. U heeft ons deze nacht gespaard. En we zijn een nieuw jaar ingegaan. En ook dit nieuwe jaar is een anno domini. Een jaar onzes Heren. 2020. En elk getal op onze nieuwe kalender spreekt daarmee van u, Heer Jezus Christus. Uw komst in het vlees. Uw komst op deze aarde bepaalt nog steeds onze jaartelling. En u hebt het gegeven dat we dit nieuwe jaar zijn binnengegaan. Het is uw genade dat we ook nu het leven ontvangen. Maar heren, de reis door dit jaar heen willen we niet zonder u beginnen. Mensen wensen elkaar veel goeds toe op deze dag. Maar u kunt meer dan wensen. U maakt zichzelf bekend als de belovende God. En Heere, trekt u zo met ons op in dit nieuwe jaar. Doe ons leven bij uw belofte. Want u omspant toch heel ons leven. Dat hebben we zojuist ook gehoord. Dat u, Heere Jezus Christus, zegt: ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. U staat voor alle dingen. Maar u staat er ook na. En Heere, daarom bidden wij u. Gaat u met ons mee dit nieuwe jaar in. Wees u dicht bij ons, dag na dag. Wees bij de jongens en de meisjes, die er ook vanmorgen weer zijn. Heere, geef dat dit een jaar mag zijn, waarin ze u mogen leren kennen. Of meer van u gaan leren kennen. Dat ze de Heere Jezus Christus met hun hele hart lief hebben. Heere, wees u met onze jongeren. Doe hen ervaren dat u inderdaad de eerste en de laatste bent, ook in hun leven. Wees u met de gezinnen. Geeft u de boze geen kans om onze gezinnen in beslag te nemen dit jaar. Wees met onze ouderen. Mogen ze in de avond van het leven een heldere lamp zijn van uw genade, ook in dit jaar. En als ze u niet kennen, mag dit dan het jaar zijn van het welbehagen van u. Wij bidden u voor hen die alleen zijn. Ook weduwen, weduwnaren, wezen hebben hun verdriet en hun rouw meegenomen het nieuwe jaar in. Heere, wilt u met hen zijn. Wees ook in dat opzicht voor hen de Alpha en de Omega. Wees u met een ieder die alleen gaat. Omdat ze nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Of omdat op dat punt er veel verdriet is gekomen. Heere, wees u ook met hen. Wij bidden u aan het begin van dit nieuwe jaar voor hen die aan de rand van de gemeente staan. Die we zo vaak missen in de diensten of door de weeks. Heere, ontferm u zich over hen. Wij bidden u zo voor de hele gemeente. Mogen we alstublieft in dit nieuwe jaar lijken op die gemeente in Philadelphia, waarover we horen, waar u een geopende deur hebt gegeven. Een gemeente die door u geprezen wordt, omdat ze uw woord hebben bewaard en uw naam niet hebben verloochend. Heren, mogen wij zo ook een gemeente van het woord zijn en een gemeente van het woord blijven. Wil onder ons wonen en werken en breek het rijk van de Satan af. Zegent u daartoe alle werk wat in de gemeente wordt gedaan. Wees u ook dit jaar met onze koster, met onze hulpkoster, met de organisten, de broeders van de kerkraad. Wees met een ieder die een taak heeft in een commissie. Of zij die leiding geven aan de verenigingen. Heere, al het werk dat of meer op de achtergrond of meer zichtbaar gedaan wordt, wilt u het met uw zegen bekronen. Zegent u ook de prediking. Als u het geeft, ook in dit jaar, dan mag het woord weer open gaan. En dat zien we vanmorgen al. Heere, kom met uw geest. En verlaat ons niet. Wees met ons ook vanmorgen in het luisteren en in het spreken. Geeft u de duivel geen kans om zijn afbrekende werk te doen. Leid u ons door uw Heilige Geest in de bediening van het woord. Geeft u liefde en ernst. Geeft u de woorden in de mond en de bewogenheid in het hart. En mag ook in deze nieuwjaarsdienst uw naam, drie-enige God, helemaal centraal staan. En dat alleen om de eer en de glorie van uw naam. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zal nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 93, vers 1, 2 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit. En ook, gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond en uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1, 2 en 4, na de inzameling van uw gaven. Laten we na de preek zingen, Psalm 46, vers 4. Psalm 46, vers 4. Na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, op de eerste dag van een kalenderjaar komt het nogal eens voor dat we onze goede voornemens voor dit jaar uitspreken. En de een is van plan om meer te gaan bewegen. Door te wandelen of te fietsen. Of elke week te gaan zwemmen. De ander is vast van plan om wat meer rust in te bouwen. En zijn smartphone wat vaker te laten liggen. Misschien hebben jullie wel het plan om er op school wat harder tegenaan te gaan. Om je cijfers wat op te krikken. Ik hoorde van iemand uit de gemeente die van plan was om dit jaar wat vaker ouderen te bezoeken die alleen zijn. Een heel goed en bijbels voornemen is om vanaf vandaag te stoppen met roken. Allemaal goede voornemens. En op zichzelf is dat goed. Heeft u op geestelijk gebied ook goede voornemens? Misschien wel om in 2020 meer tijd in te plannen. Om de Bijbel niet alleen maar even te lezen, omdat je dat zo gewend bent. Maar om meer stille tijd te nemen. Omdat je niet anders kunt en Gods stem wilt horen. Ik weet zeker, als je de Heere kent, dan heb je ook vandaag weer het goede voornemen. Om de Heere geen verdriet meer te willen doen. Door je afdwalen. En je zonde. Nou gemeente, ik wil u aan het begin van dit jaar niet ontmoedigen. Maar hoe is het gegaan met uw goede voornemens van 2019? Moeten we vaak niet al op 2 januari constateren dat het ons niet echt lukt? Dat verkeerde gewoontes zo diep verankerd zijn dat we er nauwelijks van loskomen. En dat geldt geestelijk vaak ook. Wat komen we er dan achter dat het waar is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14. Want zonder mij kunt ge niets doen. Op je werk niet. In je gezin niet. Thuis niet. Bij je studie niet. Maar ook als gemeente niet. En geestelijk al helemaal niet. Misschien vindt u dat maar somber. Maar leert de praktijk het ons niet? Dat al onze goede voornemens, persoonlijk, als gemeente, geestelijk, gedoemd zijn te mislukken als we dat willen doen in eigen kracht. En dat betekent niet dat de boodschap op deze nieuwjaarsmorgen is, nou ja, leef dan maar raak. Nee, precies het tegenovergestelde. Leef compleet afhankelijk van de Heere, die ons ook deze nieuwjaarsdag gegeven heeft. Want uiteindelijk is dat afhankelijke leven bevrijdend. Want de Heere regeert. Dat geldt in ons dagelijks leven. Dat geldt ook in ons gemeentelijk leven. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven. De Heere regeert. Hij houdt alles in zijn hand. En hij opent deuren waar wij niet weten hoe het verder moet. Hij wijst de weg als we bestreden worden. Ja, hij heeft de sleutel van David, zoals we lazen, als wij alleen maar blokkades zien en ons afvragen, hoe kom ik in 2020 tot God? Gemeente, gisteravond hebben we stilgestaan bij de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden onder het thema een gesloten deur. Vanmorgen luisteren we naar de woorden uit Openbaringen 3 vers 8 onder het thema een geopende deur. En dan zien we in de tekst en het verband opnieuw 4 dingen. In de eerste plaats een bemoediging voor strijders. In de tweede plaats een bevestiging voor zwakken. In de derde plaats een bedreiging voor Satan. En in de vierde plaats een belofte voor standvastigen. Dus een geopende deur, een bemoediging voor strijders, een bevestiging voor zwakken, een bedreiging voor Satan en een belofte voor standvastigen. Nu eerst een bemoediging voor strijders. Zeven brieven moet Johannes schrijven. Eenzaam zit hij op het eiland Patmos, verbannen vanwege de verkondiging van het evangelie. Maar daar verschijnt Jezus Christus aan hem. Hij krijgt bezoek van hem die dood geweest is en weer leeft. En Christus spreekt over zeven sterren en zeven kandelaren. Dat is het beeld van zeven christelijke gemeenten in Klein-Azië, aan de westkust van het huidige Turkije. En rond 95 na Christus zijn het bloeiende gemeenten. Nu is er trouwens niets meer van over dan wat ruïnes. Maar die zeven gemeenten en de brieven aan die zeven gemeenten, die vormen met elkaar het beeld van Gods kerk door alle eeuwen heen. En dat betekent dus dat wij ons er in 2020 als gemeente aan mogen spiegelen. Hoe staat het ervoor met de gemeente? En de vraag van vanmorgen is: zijn wij als die gemeente in Philadelphia? Want over die gemeente gaat het in de tekst. Die gemeente in Klein-Azië, vier daarvan lagen aan de kust. En Philadelphia lag samen met Thyatira en Sardis meer in het binnenland. De stad Philadelphia lag tegen een bergrug aan. En onderaan die berg was het bij die stad een knooppunt van handelswegen. Handel stempelde die stad. Er was industrie. Er waren veel kleine zelfstandigen die ook slaven in dienst hadden. En er was vooral wijnbouw. En dat had alles te maken met de vulkanische bodem daar rond Philadelphia. Die was zeer vruchtbaar. Er waren heel veel bloeiende wijngaarden. Maar dat had helaas ook een schaduwkant. Philadelphia stond bekend om zijn grote religieuze feesten die er werden georganiseerd. De afgoden Dionysius en Bacchus werden er vereerd. De goden van de wijn. En die grote feesten die eindigden vaak in dronkenschap en seksuele uitspattingen. Verder stond de stad bekend om zijn grote sportevenementen. En in die stad is een kleine christelijke gemeente. Nee, het was in Philadelphia niet altijd voor de wind gegaan. Die stad die lag namelijk in een gebied waar nogal eens aardbevingen voorkwamen. En enkele decennia voordat Johannes een brief schrijft, is er een enorme aardbeving geweest, waardoor de hele stad verwoest is geworden. Toen is de keizer van Rome te hulp gekomen om de stad weer te laten opbouwen. Nee, het was in Philadelphia niet makkelijk om christen te zijn. Oprecht christen. Want Philadelphia was niet alleen een handelsstad. Het was niet alleen een stad van feesten en van sport. Het was ook een religieuze stad. Er waren Oosterse mystieke godsdiensten. De goden van de Romeinen werden er vereerd. De Griekse goden werden er aanbeden. En daarnaast was er ook een grote Joodse gemeenschap. Er was zelfs een synagoge. Maar daar hadden de christenen vooral last van. Zelfs zo erg dat de Heere in deze brief spreekt over de synagoge van de Satan. Dat is nogal wat. Maar wat een wonder is het dat de Heere juist in deze stad zijn gemeente had. Nee, het was geen grote gemeente. En belangrijk waren ze ook al niet. In de wereld om hen heen telden ze niet echt mee. Een groot deel van die gemeente zal slaaf geweest zijn. Toch heeft de gemeente van Philadelphia een geheim. De Heere wordt er gevreesd en gediend. Het is een gemeente, dat staat aan het einde van dit briefje, die een krans van de overwinning krijgt. En nog iets dat opvalt. In elk van de 7 brieven zit een vaste opbouw. En een van de elementen is dat Johannes de zonde moet aanwijzen in die gemeente. Maar in de brieven aan Smyrna en aan Philadelphia ontbreekt dat element. We lezen in dit korte briefje alleen maar lofprijzing over de gemeente. De gemeente van Philadelphia vertoont het beeld van Christus. En dat is een gemeente die als een spiegel voor ons moet dienen. Want ook wij worden in 2020 weer geroepen om het beeld van Christus te vertonen. Maar daar is wel heel wat aan verbonden. Want het beeld van Christus vertonen betekent altijd ook strijd. En van Philadelphia weten we, die stonden midden in die strijd. Strijd tegen de wereld om hen heen, van die heidense afgoderij. Strijd vanwege de feesten die er waren en waar ze niet aan meededen. Strijd tegen de invloed vanuit de Joodse synagogen. Want als de Heere zegt in vers 11 dat ze een kroon ontvangen, die krans van overwinning. Ja, wanneer is er overwinning? Als er strijd is. Want zonder strijd geen overwinning. Gemeente, de Heer Jezus heeft zijn kerk op aarde een grote erfenis nagelaten. Maar beseffen wij nog dat een deel van die erfenis is dat er verdrukkingen zijn voor Gods kerk? De Heer Jezus heeft daarover gesproken vlak voor zijn lijden. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wij zitten hier heel rustig bij elkaar. En dat is echt een reden om de Heer te danken. Maar zijn we er ook niet een beetje aan gewend geraakt? En nee, ik bedoel niet dat we moeten verlangen naar vervolging en verdrukking. Maar onze situatie hier is wel een uitzondering op de regel. Verdiep u eens hoe het gaat met christenen wereldwijd. Het grootste deel van Gods kerk heeft het moeilijk, wordt vervolgd of is op zijn minst aan de rand van de samenleving gedrukt. Ligt daar misschien niet onze strijd trouwens? In het feit dat we het zo goed hebben. Dat we misschien wel in slaap zijn gerold zoals we gisteren hoorden. Is de strijd van Gods kinderen niet vooral dat we meegezogen worden met de drukte van alle dag? Met de jacht in onze maatschappij? Met de claim van de al dan niet sociale media die zo'n beslag op onze tijd leggen? Is dat uw strijd? Dat je zegt, ja, nu zijn we aan een nieuw jaar begonnen, maar eigenlijk zie ik er tegenop. Want ik zou me zo graag aan dat ene goede voornemen houden. Namelijk om nu nooit meer de Heere verdriet te doen. Maar het jaar is nog geen 12 uur oud. En dat voornemen kan eigenlijk al de prullenbak in. Ik lig zo vaak onder in die strijd. Ik voel die zuigkracht van de wereld om me heen. Aan de lijve. En ik heb mijn oude mens ook 2020 mee ingenomen. Is dat zo bij u? Bij jou? Ja, dan ben je toch een strijder. En dan staat er een bemoediging in deze brief. Kijk maar in vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. De Heere kent u. Hij weet van u af. Hij weet precies wat er in ons hart omgaat. Hij kent ook ons verlangen om de Heere te dienen zonder zonde. Waar zijn dan de namen waarmee Christus zich hier openbaart, niet een bemoediging? Wie spreekt hier? Hij noemt zich de Heilige. En tot wie wil hij spreken? Tot onheiligen. Hij noemt zich de waarachtige, de betrouwbare. En tot wie wil hij spreken? Tot mensen die op dat punt zo vaak door de mand vallen. Heilig en waarachtig. Het zijn twee aanduidingen die in het Oude Testament voor de verbondsgod worden gebruikt. En hier gelden ze van Christus. En hij spreekt ze tot zijn gemeente. De kerk van alle tijden. Hij spreekt ze vanmorgen. Ik ben de Heilige en de Waarachtige. Wat is dat een bemoediging als je die strijd in jezelf ervaart. Maar ook als je je zorgen maakt over de gemeente. Over de kerk in ons land. Het is de kerk van Christus. En hij heeft de sleutel van David, zo staat er. Davids huis wordt hier genoemd als een beeld van de gemeente van Christus. En dan gaat het hier om Gods koninkrijk. Waarvan Christus de sleutel in handen heeft. Jongens en meisjes, jullie weten allemaal wat een sleutel is. Een sleutel is niet groot. Als je de sleutel van jullie huis naast jullie huis legt, dan zie je hem bijna niet. Zo klein is die. Maar als jij de enige bent die de sleutel van jullie huis heeft, dan kan niemand naar binnen of naar buiten zonder dat jij de deur openmaakt. Met die sleutel. En zo bedoelt de Heer Jezus het ook. Als je nu denkt aan Gods koninkrijk, aan zijn kerk, dan zou je kunnen denken, ja, het gaat helemaal mis. Want de kerk in Nederland is helemaal niet meer belangrijk. En in Nederland krijgen we ook steeds minder ruimte om christen te zijn. Ook al is dat nog vele malen meer dan in veel andere landen. Maar dan moet je altijd maar bedenken, de Heer Jezus heeft de sleutel van zijn koninkrijk in handen. En als hij een open deur geeft, als hij werkt met zijn Heilige Geest, ook in het hart van jongens en meisjes, dan is er niemand op heel de wereld die dat kan tegenhouden. En gemeente, omdat Christus de sleutel in handen heeft, daarom gaat het goed met de kerk. Want er is een geopende deur. De deur naar het Koninkrijk der Hemelen is niet dicht. Er komen elke dag mensen bij dat koninkrijk. En er gaat er nooit één af. En daarom gaat ook in deze eerste dienst van 2020 naar u de nodiging uit, die Christus nog niet kent, om tot hem te komen. Want bij hem is een geopende deur. En hij heeft van die deur de sleutel in handen. Gemeente, wat krijgt die gemeente van Philadelphia door deze woorden ook een bevestiging van de Heer? Een bevestiging voor een zwakke gemeente, dat hij van hen afweet. En dat brengt ons bij het tweede. Een bevestiging voor zwakken. Christus weet alles van de gemeente. Ik weet uw werken, zo staat er. Dat betekent dat de Heer Jezus de hele gemeente overziet en hij kent hun doen en laten. En over de gemeente van Philadelphia, ik zei het u al, klinkt niets dan lof. En daarmee prijst de Heer zijn eigen genadewerk. En wat is dat getuigenis wat de Heer geeft van die gemeente van Philadelphia jaloersmakend? De Heer zegt tegen hen, u hebt mijn woord bewaard. En u hebt mijn naam niet verloochend. Wat is dat een bevestiging voor die zwakke gemeente in de geestelijke strijd waarin ze stonden. De Heere kent ons. Hij ziet ons. Hij ziet dat we zijn woord willen bewaren. Hij ziet dat we toch zijn naam niet willen verloochenen. Wat een bevestiging voor een zwakke gemeente. Ja, want dat staat er gelijk achter. Want gij hebt kleine kracht. Ze hebben Gods woord niet bewaard omdat ze uit eigen kracht zo goed geloofd hebben. Dat hebben ze niet zelf voor elkaar gebokst. Nee, het is door de kracht van Christus, door het werk van zijn geest. Denkt u niet dat de verleiding heel groot was in zo'n omgeving om maar toe te geven aan de verleidingen die er waren? Doe toch eens mee met onze feesten. We zien jullie nooit bij onze geweldige sportwedstrijden. Kom gewoon eens een keer kijken. Laat je toch eens een keer gaan. Je mag toch wel een beetje plezier hebben in het leven. De gemeente van Philadelphia heeft Gods woord bewaard. Ze zijn dicht bij de Here gebleven. En ze hebben Gods naam niet verloochend. Wat moet daar een werfkracht van uitgegaan zijn? En daarmee werd deze zwakke gemeente zelf een geopende deur naar het heil. Ze bleven standvastig getuigen van Gods genade in Christus. Boven de kerk van Philadelphia stond als het ware geschreven: hier is een geopende deur. Ja, die gemeente van Philadelphia bestond ook uit zondaren. Maar we lezen van die gemeente geen zondige praktijken of dwalingen. En dat valt op. Dat valt ook op in Openbaringen 3. Want als u aan het begin van dit hoofdstuk kijkt, dan staat daar de brief aan Sardis. Een gemeente iets verderop. Wat een contrast. Daar staat in vers 1 ook: ik weet uw werken. Maar dan volgt er een verschrikkelijk oordeel. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Die gemeente van Sardis, die stond er onbekend. Die had de naam dat er een bloeiend geestelijk leven was. Maar de Heere oordeelt heel anders. Die zegt: u bent dood. En als je dat vergelijkt met vers 8... wat is dan het verschil groot? Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Ja, ze hebben kleine kracht. Ze zijn zwak. Maar dat laat Gods genade des te meer schitteren in de gemeente van Philadelphia. Want als Christus een geopende deur geeft die niemand kan sluiten, dan geldt dat in die gemeente niet alleen voor het koninkrijk der hemelen, maar ook in de gemeente zelf, in de prediking. En dat is nog steeds zo. Als de Heer Jezus, de eigenaar van de gemeente, een geopende deur geeft, dan kan niemand die sluiten. Dan gaat zijn genadewerk door, ook in 2020. Dan denk ik aan die tekst uit Colossenzen 4 die ik u schreef toen ik het beroep had aangenomen naar Oudekerk. Houd sterk aan in het gebed en waak in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opene. Een gemeente, dat is ook in 2020 nodig. Mag ik dat vragen als een goed voornemen? Om te blijven bidden voor uzelf, voor uw gezin, voor de gemeente, maar ook voor mij. Het is niet erg als we door de wereld om ons heen zwak genoemd worden. Dat mensen om ons heen ons misschien meewarig aankijken als je zegt dat je christen bent. Maar het is wel erg als het gebed voor elkaar verstomt. Als we in 2020 leven dicht bij de Here en geen dag zonder hem kunnen, zonder het verlossende en vernieuwende bloed van Jezus Christus, dan zal zijn kracht ook in dit nieuwe jaar in onze zwakheid worden volbracht. Dan zal Christus met zijn geest ervoor zorgen dat de evangeliedeur ook in Oudekerk geopend blijft. En het openen van die deur is ons niet gegeven. Daarvoor zijn onze krachten te klein. Maar de Heere wil een geopende deur geven. En dat bevestigt hij vanmorgen aan een zwakke gemeente. Aan zwakke christenen. En als er een geopende deur is, dan zal er een zekere en een onverhinderde voortgang zijn om het evangelie te verkondigen en te verbreiden. Maar dan is wel de vraag voor ons als gemeente: waar lijken wij nu op? Hoe zou de brief van Oude Kerk aan de Amstel eruit zien? Zou die lijken op die brief aan Sardis? De naam dat we leven, maar we zijn dood? Ja, als dat zo is, dan is er voor 2020 maar één opdracht: bekeer u. Dan is er een radicale omkeer nodig, zoals we dat lezen in vers 3 van dit hoofdstuk. Of mogen we door genade lijken op die gemeente van Philadelphia, dat we vanmorgen aan het begin van 2020 gewezen worden op die geopende deur en daarmee een bevestiging ontvangen in die geestelijke strijd. U hebt mijn woord bewaard en u hebt mijn naam niet verloochend. En gemeente, die vraag die moeten we allemaal persoonlijk beantwoorden. Want hoe gemakkelijk kunnen we op dit moment voor een ander luisteren? Dat je inmiddels al een paar keer stiekem hebt gedacht: ik hoop dat die en die nu zijn oren wijd open heeft staan. Nee, gemeente, die vraag komt heel persoonlijk tot ons allemaal. Ben ik zo iemand uit Sardis, die de naam van een levende christen draagt, maar in wie eigenlijk alleen maar de geestelijke dood heerst? Of ben ik zo'n strijder uit Philadelphia? Iemand met kleine kracht, maar iemand die hier op aarde eigenlijk niet thuis is. Iemand voor wie Gods woord alles is. Ja, dan is die geopende deur ook voor ons persoonlijk waar. Dan is het de poort naar het koninkrijk der hemelen, die geopend is voor zondaren, die gebogen hebben onder het recht van God, maar die ook gebogen hebben voor koning Jezus, die de sleutel van David heeft. En als je hier zit en zegt: ja, daar zit ik nu juist zo mee. Niemand weet dat ik met die vragen loop, maar ik durf niet te geloven dat er ook voor mij zo'n geopende deur is. Dan wil ik je vragen: wat is de betekenis van Gods woord in je leven? Is dat alleen maar een boek met letters en woorden? Waar je naar gewoonte uit leest en verder niet? Of loop je met die vraag terwijl Gods woord voor je de stem van de levende God is? Is het het woord waar je steeds maar weer naar teruggaat met het gebed: Heere, nu ga ik uw woord lezen. Komt u erin mee? Mag ik alstublieft uw stem horen door wat ik lees? Ja, als dat zo is, dan lees ik een bevestiging van de Heere zelf. Ja, je twijfelt misschien aan die geopende deur voor jou. En ja, je bent zwak. In jezelf is er helemaal geen kracht tegen de zonde, tegen de duivel en tegen de verleidingen van de wereld om je heen. Maar ik heb voor u een geopende deur gegeven. Alsof de Heere op deze nieuwjaarsdag tegen je zegt: kom maar, mijn deur staat voor je open. Want je hebt toch mijn woord bewaard. En je wilt mijn naam niet verloochenen. Gemeente, daar kan de Satan niet tegen. Als dat zo is in je leven. Daar kan de Satan niet tegen, als we zo als gemeente bekend staan. Dat brengt ons bij het derde: een bedreiging voor Satan. Ja, want een geopende deur in het koninkrijk der hemelen, een geopende evangeliedeur, is een bedreiging voor Gods grote tegenstander, de Satan. Want hij is altijd maar weer bezig om Gods werk en Gods kerk aan te vallen en af te breken. En soms lijkt het hem nog te lukken ook. Nee, het is hem niet gelukt om Christus werk als zaligmaker te verhinderen. Hij heeft tandenknarsend moeten aanzien dat de dood van Christus op Golgotha niet zijn overwinning was, maar zijn definitieve ondergang. Toen Christus opstond uit de dood, was het voor de Satan helder: ik heb verloren. Maar zolang deze wereld bestaat, zal hij rondgaan om Gods werk aan te vallen, te verstoren en af te breken. Hoe deed hij dat in Philadelphia? Nou, allereerst door de zuigkracht van de wereld om hen heen. En nee, het is de Satan niet gelukt. Want er staat dat Philadelphia Gods naam niet heeft verloochend en dat ze vasthielden aan het woord van God. Maar dat was enkel genade van Christus. Want in zichzelf hadden ze maar kleine kracht. Maar de Satan had nog meer pijlen op zijn boog dan alleen die zuigkracht van de wereld. In vers 10 lezen we dat de gemeente van Philadelphia het woord van mijn lijdzaamheid heeft bewaard. En lijdzaamheid, dat is een oud Nederlands woord voor volharding. Er was dus kennelijk volharding nodig. En dat wijst op verdrukking. Dat wijst op een situatie waarin je zegt: in eigen kracht hou ik het niet vol. Maar in Philadelphia is de volharding bewaard. Er staat nog een aanval van de Satan in vers 10. Het gaat dan over een wereldwijde verzoeking waarin de Heere hen bewaart. Dat wijst op grote vervolging. En die is er ook gekomen. 20 jaar nadat Johannes deze brief aan Philadelphia schreef, is er een grote christenvervolging geweest in de toenmaals bekende wereld, onder keizer Trajanus. Wat heeft de Satan geprobeerd om Gods gemeente te verwoesten? En er staat nog een verleiding van de Satan. In vers 9 wordt gesproken over een synagoge van de Satan. Er is een conflict geweest tussen de synagoge en de kerk. En de leden van de synagoge die zeggen dat ze Joden zijn. Zo staat er. En met nadruk staat er dan het woordje zij. Namelijk dat zij Joden zijn. Met andere woorden, dat kleine gemeentetje daar met die christenen, die zijn het niet. Die behoren niet tot Gods volk. Die dienen niet op de juiste manier God. Maar Christus zegt ter bemoediging: ik vel een heel ander oordeel. Zij zijn het niet. Zij liegen. De Joden van de synagoge dienen de Heere niet. Ook al zijn ze zonen van Abraham. Ook al zijn ze naar de wet van Mozes besneden. Maar ze verwerpen de Messias van Israël. Ze verwerpen hem die de eigenaar van de gemeente van Philadelphia is. En daarmee vormen deze mensen een synagoge van de Satan. Een gemeente, dat is een scherp woord. En op basis van dit soort woorden zijn er in de geschiedenis ook door christenen verschrikkelijke dingen gezegd en gedaan tegen Joden. Zodanig dat we het niet anders dan antisemitisme kunnen noemen. Maar dat bedoelt Christus niet. Het gaat hier over een list van de Satan die iedereen, ook de Joden, bij de Messias, bij Christus vandaan wil trekken. En daarom is het een synagoge van de Satan. Bij de een doet Satan heel andere aanvallen dan bij de ander. Bij de een probeert hij aan te sluiten bij de diepste verlangens van het hart. En als hij je via een verslaving kan pakken, Nou, dan heeft hij je behoorlijk in zijn macht. Een ander verleidt hij door van feest naar feest te leven. En daar had je in Philadelphia ook ruim de gelegenheid voor. In dat opzicht is er trouwens niet zoveel verschil met de cultuur van toen en die van nu. Maar de Satan kan ook verleiden via geestelijke middelen. En dat wordt bedoeld met de synagoge van de Satan. Want het waren godsdienstige mensen die de gemeente van Philadelphia wilden bestrijden. En ze hadden ook Gods woord. In die tijd het Oude Testament. Maar Christus kenden ze niet. En toch zal de Satan niet overwinnen. Want er staat in vers 9 direct achter dat Christus ervoor zal zorgen dat een deel van de Joden de weerstand tegen hem zal opgeven. Waarom? Omdat hij een geopende deur gegeven heeft in Philadelphia. En hij hanteert de sleutel van die deur. Hij wint mensen in voor zijn genade door de kracht van zijn geest. Verschillende Joden zullen komen en aanbidden. Letterlijk staat er, ze zullen zich neerwerpen. Een gebaar van nederigheid en berouw. Ze zullen de gemeente van Philadelphia erkennen als de gemeente van de Messias. En ze zullen komen tot Christus zelf. Zo zal de Heere één volk hebben van Jood en Heiden. En daarom is die geopende deur in Philadelphia een bedreiging voor de Satan. Gemeente, ook in 2020 zal de Satan proberen om u en jou bij de Heere vandaan te trekken. En hij heeft vele middelen tot zijn beschikking. Maar als we nadenken over de gemeente, dan zal de Satan ook in dit jaar proberen om hier verdeeldheid te zaaien. Om tot zonde te verleiden. Maar Christus is de koning van zijn kerk. En als hij opent, zal niemand sluiten. Want hij heeft de sleutel van zijn koninkrijk in handen. En dat is een bedreiging voor Satan met al zijn listen. Want dat betekent uiteindelijk dat de poorten van de hel geen vat zullen hebben op de gemeente van Christus. Maar dat betekent wel als u, als jij, de Heer Jezus nog niet lief hebt, hem nog niet dient en volgt, dat je ook in dit nieuwe jaar in levensgevaar bent. Maar als je leeft vanuit zijn verdiensten, als je zijn woord door Gods genade bewaart en zijn naam niet verloochent, dan wijst de Heere van morgen op zijn belofte. Belofte van standvastigheid die hij geeft. En dat brengt ons bij het vierde. Een belofte voor standvastigen. Jongeren, aan het begin van de preek had ik het over goede voornemens. En met die goede voornemens van ons loopt het vaak niet zo goed af. Maar dat betekent niet dat je geen goede voornemens moet hebben. Ik hoop dat jij als goed voornemen hebt om elke dag in 2020 uit je Bijbel te lezen. Dat je elke dag bidt. En, dan gaat het in deze tekst over, dat je daarin volhardt. Maar om dat vol te houden hebben we ook de Heere nodig. Want wij zijn vaak van die slappe christenen. En nu zegt de Heer in Openbaring 3 tegen de gemeente van Philadelphia dat hij een geopende deur heeft gegeven. En dat betekent als jij je voorneemt om elke dag zijn woord te openen, om elke dag te bidden, dat de Heer hier zegt, de deur van mijn koninkrijk staat open. Er is een geopende toegang tot de genadetroon van de Heer Jezus Christus. En dat betekent heel eenvoudig dat de Heer je hoort als jij bidt. Neem het je maar voor in 2020. Bid zonder ophouden. Maar misschien zeg je, ja, maar ik hoor nooit iets terug. Is dat zo? Als jij een appje stuurt aan je vriendin en je stelt een vraag, dan zie je op een gegeven moment dat die twee vinkjes blauw worden. Dan weet je, ze heeft mijn vraag gelezen. Soms moet je dan even wachten. Maar omdat die vinkjes blauw geworden zijn, dan weet je, er gaat antwoord komen. En dat zie je dan later ook. Nou, zo is het bij de Heer ook. Als jij bidt, hoef je je nooit af te vragen, zou Hij mij wel gehoord hebben? Met eerbied gesproken, de vinkjes van de Heer staan altijd op blauw. Maar hoe zit het aan jouw kant? Jij hebt je Bijbel. Gods boodschap aan jou. Ziet de Heer aan jouw kant ook blauwe vinkjes staan? Ze hebben mijn woord bewaard. Of laat je zijn boodschap ongelezen? Heeft de Heer je wel zijn woord gegeven, zijn boodschap gestuurd, maar laat je die ongelezen? Door zijn woord geeft God antwoord op het gebed. Door zijn woord wil hij spreken. En hij spoort ertoe aan om te volharden. Om standvastig te blijven. Gemeente, zullen we dat met elkaar als goed voornemen hebben voor dit jaar? Om standvastig te blijven. Nee, niet in eigen kracht. Want dan is ook dat voornemen tot mislukken gedoemd. Daarvoor zijn de tegenkrachten in ons hart en in de wereld om ons heen veel te sterk. Maar standvastig te blijven, omdat Christus zijn genade ook in 2020 belooft. Kijk maar in vers 12. In hem ligt de overwinning. En daarom, als we geborgen zijn achter het bloed van het Lam, dan zullen we in hem meer dan overwinnaars zijn. En die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Zo staat er. En ja, dan gaat het over het nieuwe Jeruzalem. En daar wil de Heer al diegenen brengen die in zichzelf zwak zijn, maar die door Gods genade zijn woord hebben bewaard en zijn naam niet hebben verloochend, omdat God een geopende deur gaf. En ook al ben je dan zwak, en ook al denk je, houdt die strijd dan nooit op, dan zegt Christus, ja, één keer wel. Dan houdt hij definitief op. Dat zal zijn op die grote dag, als het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel, zoals Johannes in hoofdstuk 21 beschrijft. En die stad heeft niet één geopende deur. Die heeft 12 poorten. En Johannes schrijft, en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Dan denk je, misschien in de nacht dan. Nee, want er staat achter, want daar zal geen nacht meer zijn. Daar zullen al diegenen komen die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En dan geldt er voor eeuwig dat er een geopende toegang is tot de drie-enige God. Want dan zul je Jezus Christus zien, van aangezicht tot aangezicht. Dan geldt het voor eeuwig. En zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat een genadig wonder is het dat U een deur tot de verlossing hebt gegeven, die geopend is in U, Heere Jezus Christus. Want die deur hebben we niet zelf opengemaakt. Die is opengemaakt door een ander. Door Hem die de sleutel van David heeft. En dat is niet anders dan de poort van de Heere, waardoor het rechtvaardig volk treden zal. Heere, gaat U zo ook met ons mee, dit nieuwe jaar in. Dat we zicht houden op U, de levende God. En mogen we daarin in ons hart meebeleiden wat we zojuist zongen. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoedt ons in gevaren. Dat is toch onze enige troost als we Uw eigendom zijn. Heere, geeft U dat ook in dit nieuwe jaar. Geef Uw woord dat het ook zal zijn ons eten en drinken. Geef ook dat we het woord van vanmorgen thuis zullen overdenken en als dat kan erover door zullen spreken. Vergeeft U alles wat ook in deze dienst niet was, naar Uw heilige wil. Gaat U met ons als we straks naar huis gaan. Geef Uw nabijheid als we daar alleen komen. Breng ons ook zondag weer bij elkaar. Helpt U dan Uw knecht, dominee Capelle, bij de bediening van Uw woord. Verhoor ons, Heere, niet om iets wat er in ons is, maar alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit Psalm 92, vers 2 en 7. Psalm 92, vers 2 en 7. Ga in vrede dit nieuwe jaar 2020 in en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.